Ja, dat blijft toch bijzonder, hè? Dat je met elkaar het avondmaal mag vieren. En zo stil mag staan bij wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dat hele idee van het breken van het brood. Dat je eigenlijk daarmee ook symboliseert dat vanuit één brood, Jezus, wij allemaal, ja, gevoed worden. Nou ja, het is niet omdat je hier nou helemaal van gevoed wordt, maar geestelijk gezien wel. En dat we dus, dat ook de verbondenheid die wij met elkaar hebben ook eigenlijk ook benadrukt. Want uiteindelijk, was het één brood waar het vandaan kwam. Het was deels voorgesneden, dat, om het wat makkelijker te maken. Maar uiteindelijk, het komt uit één brood. Dus wij, dit geeft ook de verbondenheid aan die wij met elkaar mogen hebben. Bijzonder. Ik heb vandaag een onderwerp en dat is een beetje een bijzonder onderwerp. Het is ook een beetje een vreemd verhaal uit de Bijbel, tenminste. Ik vind het niet helemaal passen. Het is een verhaal over Jezus, maar het is eigenlijk iets waarbij je denkt van, hé, waarom dit? Waarom gebeurde dit? Eigenlijk hebben we dat eerder ook al gehad, hè, toen we het 2 weken geleden hadden over Jezus die water in wijn verandert. Dat is ook al een beetje, dat je denkt van, een beetje vreemd eigenlijk. Maar deze is ook een beetje vreemd. En om hem wat duidelijker te maken wil ik beginnen met een verhaaltje. Staat niet in de Bijbel, maar om te proberen duidelijk te maken wat er in dat verhaal van Jezus gebeurt. Ingewikkeld. Ik hoop dat jullie het nog kunnen volgen. Dat verhaaltje wat ik wil vertellen, dat gaat over een rijke man. Maar dan niet een gewone rijke man, maar een hele rijke man. Iemand die dus heel veel geld had. En dat had hij verdiend met hard werken, eerlijk werk. Maar het had hem gewoon meegezeten. Dat kan gebeuren, hè. Hij had, Dat zie je niet veel meer, geloof ik, dat mensen veel geld hebben omdat ze eerlijk gewerkt hebben. Maar hij had dat wel. Hij had van dat geld, want hij hield van mooie dingen. Ik denk dat we dat allemaal wel hebben. Hij had een heel mooi huis laten bouwen. Ja? Oh, dat is. Dat is juist. Een zomerhuisje. Ja, want als je gaat stofzuigen ben je wel even zoet hoor, dat is wel zo. Kijk, een mooi hekwerk eromheen, een mooie tuin eromheen. In een prachtige omgeving, want hij had de keus. Hij had hele mooie tuinen laten aanleggen. Oh ja. Nou, en nog meer tuin hoor, dit is maar een stukje van zijn tuin. En dat had hij laten inrichten met hele kostbare en ook wel bijzondere planten. Ja, hij kon het betalen, hè, dan kan dat. Ja, en natuurlijk het huis zelf, dat was natuurlijk ook van binnen mooi ingericht. Maar dat mogen we niet allemaal zien. Ik heb alleen een foto van de kelder. Dus hij had met zijn vrouw, dagen besteed, ook aan de inrichting. Nou, maar omdat het een beetje gevaarlijk is, dan met dieven tegenwoordig en zo, mogen we dat dus niet laten zien. Maar goed, je kan je een beetje voorstellen als je dit als kelder alleen al hebt. Onze kelder ziet er iets anders uit. Ja. Dat is waar. Maar goed. Hij had met zijn vrouw weken besteed om het huis mooi in te richten. Hij had de mooiste schilderijen gekocht. Stad en land afgereisd om de juiste meubels te vinden. Nou, je hebt er wel een beeld bij, hè? En toen kreeg hij een verzoek. Hij kreeg een verzoek van de regering om ambassadeur te worden in China. En hij vond eigenlijk dat hij dat niet kon weigeren. Het land had hem veel gegeven, dus hij vond dat hij dat niet kon weigeren. Dus hij vertrok naar China. Maar zijn huis wilde hij natuurlijk houden. Je kan je voorstellen, als je zoiets hebt, dan wil je dat niet zomaar verkopen en er vanaf. Dus wat had hij gedaan? Hij, Hij heeft mensen gevraagd om op het huis te passen. En op de tuin te passen en daarvoor te zorgen. En hij zorgde ervoor dat die mensen voldoende geld hadden om dat allemaal bij te houden. En dat was best veel geld wat daarvoor nodig was. Maar hij betaalde ze er ook nog voor. Hij betaalde ze ervoor dat ze dat huis goed zouden onderhouden. Logisch, hè? En hij vertrok met zijn gezin. Hij had één zoon, had hij. En hij vertrok naar China en was daar de ambassadeur voor Nederland. En dat was een drukke baan. Ik weet niet of jullie nog vanmorgen hebben gehoord dat China met een of andere weerballon boven Amerika heeft gevlogen. Nou, je kan je voorstellen dat hij een drukke baan had om dat allemaal een beetje netjes te houden. Dus ja, op een gegeven moment toen zei zijn zoon van, ik zal eens thuis gaan kijken. Ik zal eens kijken hoe het met ons huis gaat. Dus hij ging met het vliegtuig naar Amsterdam, kwam op Schiphol aan. En ja, hij kwam terug bij het huis en het eerste wat hij zag was dit. Nou, dit. Bij het huis. Beetje vreemd, hè? En achter daar links heb je de weg. En hierachter, daar lagen die mooie tuinen die we net zagen. Nou, dat was nu een parkeerplaats. En al die mooie die planten en zo die daar stonden, die waren weg. Want dat was nu parkeerplaats geworden. En toen kwam hij bij het huis en het eerste wat hij in het huis tegenkwam was dit. En toen hij het huis rondkeek, toen, ja, alles was veranderd. De schilderijen waren verhangen, sommige waren weg en zo. Hoe denken jullie dat die zoon van dat vriendelijke echtpaar met die mooie spullen, hoe denk je dat hij daarop reageert? We zien hier duidelijk verschil. Aafke zegt niet blij, Ria zegt hij gaat uit zijn plaats. Ja, hij wordt boos, natuurlijk wordt hij boos, dat kan toch niet? Wat is er nou gebeurd? En je snapt al, die tickets die daar betaald moeten worden om in het huis te mogen rondkijken en misschien in het zwembad te mogen zwemmen, ja, dat geldt. Dat kwam niet ten goede aan de familie, dat verdween. Ja, dan kan je toch wel voorstellen dat je daar een beetje kwaad om wordt. Ik vind Aafke wel erg mild, hoor. Hij was niet blij. Nou, hij had er wel voor betaald, hoor. Nou, kunnen jullie even... Het mag iets meer dan Aafke. Kun je het gevoel een beetje hebben wat deze man heeft, die zoon heeft, en wat hij aan zijn ouders moet gaan vertellen? Wat hij daar voelt? Nou, dan ga ik nu het verhaal uit de Bijbel voorlezen. Ik zei al, 2 weken geleden had ik het over Jezus die water in wijn verandert. En vorige week over Johannes die eigenlijk zo prachtig spreekt over Jezus. En dan dit verhaal, dat staat er in de Bijbel tussenin. Ik heb hem vorige keer overgeslagen. Ik moest er eerst nog eens even over denken wat ik met het verhaal aan moest. En ik vond het vorige week heel mooi dat we het over het huwelijk konden hebben. Maar dat had meer met jullie tweeën te maken. Het staat dus in Johannes 2 vanaf vers 13. Het was bijna de tijd van het Joodse paasfeest. Daarom reisde Jezus naar Jeruzalem om daar het paasfeest te vieren. Hij ging naar de tempel en zag daar de verkopers van koeien, schapen en duiven voor de offers en de geldwisselaars. Hij maakte van touw een zweep. Daarmee joeg hij hen met al hun schapen en koeien de tempel uit. Het geld van de geldwisselaars gooide hij op de grond en hun tafels keerde hij om. En tegen de duivenverkoper zei hij, ga weg en neem al je spullen mee, Want jullie hebben van mijn vaders huis een markt gemaakt. En in een andere plek in de Bijbel staat, jullie hebben van mijn vaders huis een rovershol gemaakt. Toen herinnerden zijn leerlingen zich dat er in de boeken staat, voor uw huis zal ik alles willen doen. Jouw gevoel was toch een beetje te mild hoor, Aafke, want Jezus gaat er toch een beetje anders mee om, hè? Ja, ja, nee, dat klopt. Het is maar een verhaaltje, hè. Maar het is om duidelijk te maken waarom Jezus dit nou eigenlijk deed. Want dit is zo tegenstrijdig aan hoe wij Jezus kennen en hoe we met hem omgaan. Het feit dat Jezus met een touw die mensen de tempel uitwerkt, mept. Nou, er staat hier toch echt, daarmee joeg hij hen met al hun schapen en koeien de tempel uit. Dus het waren niet alleen de koeien en de schapen, maar de mensen ook. Maakt niet uit. Of de vertaling is verkeerd, dat kan ook. Om een beetje duidelijk te maken hoe die situatie daar was, heb ik hier een plaatje. Dit is een werkelijk bestaande maquette in Jeruzalem. Ik ben er nooit geweest, maar daar heeft iemand dus het Jeruzalem uit de tijd van Jezus helemaal nagebouwd. En dit is de tempel. Dus je ziet eigenlijk hier. Hier achter die muur, dat is de voorhof. En hier, achter die deur, daar begint het heilige. En daarachter, in dat gebouw, is weer een afscheiding. En achter die tweede afscheiding bevindt zich het heilige der heiligen. We weten, hè, in het heilige, daar stond de tafel van de toonbroden, daar staat de kandelaar en daar staat het reukofferaltaar. En de priesters die deden dus dienst in het heilige. En in het heilige der heiligen mochten ze niet komen. Dan mocht alleen de hoge priester eens in het jaar komen, nadat hij een heel proces van reiniging was doorgegaan. Want dat was de plek waar God woont. Op de ark die daar staat, daar woont God. Dit is de tempel niet van Salomo. Salomo had een tempel gebouwd, maar dit is de tempel van Herodes. Dus Herodes heeft de tempel herbouwd. En die ziet er dan zo uit. Hij is daar meer dan 40 jaar zijn ze daarmee bezig geweest. Maar dit is maar eigenlijk een heel klein stukje van de tempel. Want de werkelijke tempel, zoals Herodes hem had gebouwd, ziet er zo uit. Je ziet daar in het midden, zie je nog dat stukje wat ik net liet zien, hè? Maar alles daaromheen, dat hoort er ook bij. En dat is de voorhof voor de heidenen. Dus daar mocht iedereen komen. Maar in dat binnenste stukje, daar mochten de heidenen niet komen. Daar mochten alleen de Joden komen. De besneden Joden mochten daar komen. Eigenlijk vind ik het. Wij hebben ooit, hè, met de jongeren hebben wij ooit de tabernakel gemaakt. Die staat nu bij ons thuis. En we hebben nog geen idee waar we moeten laten. Maar dat is alleen dus maar het middelste stukje wat eigenlijk de tabernakel is. En als je vergelijkt eigenlijk met die beschrijving die Jezus of die God maakte van hoe de tabernakel eruit zag, dan ziet het er heel anders uit als hoe de tempel hier eruit ziet, hè? Eigenlijk kan je zeggen, het hele gebeuren is veel groter dan de tabernakel. Maar hij is wel gebouwd door Herodes. En ik heb me eigenlijk afgevraagd van, was dat nou eigenlijk de bedoeling van God, dat Herodes, die dus eigenlijk daar namens de Romeinen een beetje de baas was, dat die een tempel ging bouwen voor God. En terwijl hij zelf eigenlijk met God niets te maken had. Het was dus eigenlijk een geste. Ik denk van het belastinggeld van de Israëlieten die daar woonden. Om daar zo'n gebouw neer te zetten. Om ze tegemoet te komen en ze te vriend te houden. En vooral om de oorspronkelijke leiding van het land. Dat waren de fariseeën en schriftgeleerden. Dat was natuurlijk de leiding van het land. En de priesters. Om die te vriend te houden. Dus die ruimte die buiten de oorspronkelijke tempel zit, dus zeg maar die grote voorhof, de voorhof voor de heidenen, dat is waar dat allemaal plaatsvond. Dat is waar al die Nou, ik zeg maar even, die markt was waar mensen offers konden kopen, waar mensen hun geld konden wisselen naar tempelgeld. Want het was natuurlijk zo, je kon geen geld aan de tempel schenken wat van de Romeinen was. Dat was geen heilig geld, dus je moest eerst geld, tempelgeld kopen. Dat deden die geldwisselaars, die verkochten tempelgeld. En dan wisselden ze dat om voor het Romeinse geld. Want dat mocht niet in de offerkist van de tempel. Dat kon niet. Je kon geen Romeins geld in de offerkist van de tempel doen. Geen gewone euro's. Je moest eerst het wisselen naar het speciale tempelgeld. Dus je ziet, eigenlijk vond daar buiten een hele levendige handel plaats van dingen. Om het werk in de tempel te kunnen doen. Wie deed dat? Wie verkocht daar dat tempelgeld en wie verkocht daar die offerdieren? Dat waren de priesters. De priesters verkochten het tempelgeld en de offerdieren. En laten we maar zo zeggen, op dat offergeld, want de Joden die moesten uiteindelijk een bepaald bedrag in offergeld betalen. En je kan je ongeveer voorstellen dat de koers van het offergeld, dat die, laten we zeggen, niet nadelig was voor degene die dat verkochten. Dus de priesters die daar handel dreven, die verdienden geld aan het feit dat God had verordoneerd dat er offers gebracht moesten worden en dat je een tiende van je inkomsten daar moest brengen. Dus in plaats van dat ze een tiende moesten betalen om de tempel, aan tempelgeld, betaalden ze waarschijnlijk veel meer, omdat de priesters ook een kleine bijdrage daarvoor kregen. Een beetje triest eigenlijk, hè, als je daarover nadenkt. Juist ook omdat het vragen van rente en dat soort dingen in de Bijbel duidelijk verboden is. Hè? Als jij iemand iets uitneemt, dan mag je het terugkrijgen, maar je mag niet om rente vragen. Was de tempel daarvoor bedoeld? Nee, natuurlijk niet. De tempel was bedoeld als een plek waar de mensen God konden gaan zoeken. God konden vinden. Maar wat was het geworden? Het was gewoon een markt geworden. Waar handel werd gedreven. En waar ik mezelf wel kan voorstellen dat de ene priester zei van kom maar bij mij. En ik heb vandaag een voordelige aanbieding van slacht. Nou. Nee. De tempel die bedoeld was om God te zoeken, was eigenlijk een soort Leidshagen geworden. En dat kan, of Mall of the Netherlands geworden. En dat kan je je dan voorstellen waarom Jezus zo reageert. En hij ziet dat die plek waar zijn vader woont, waar God woont, hij is zo bekend met hoe God is. Hij is zo bekend met de genade die God geeft, die niets kost. En hij ziet dan dat er dit van gemaakt is. Dat is de reden waarom Jezus zegt van nou. Jezus was gewoon mens. Met emotie. Ja, ja. Ja, Aafke die had gewoon gezegd van jongens, dit vind ik niet zo leuk. En Ria die had het iets anders gezegd, geloof ik. En Jezus die pakte een touw en die, want ja, ik heb me ook altijd afgevraagd, waarom moest hij nou zo nodig dat die tafels met dat geld omgooien? Is dat niet een beetje overdreven? Hij was boos. En waarom was hij boos? Hij was mens. Want het was een terechte boosheid. Ja, hij heeft hiermee ook aan de priesters laten zien. Denk nou eens na waar jullie mee bezig zijn. Jullie zijn niet meer bezig als middelaar tussen God en mensen. Dat is de plek die jullie hebben gekregen. Maar wat zijn jullie hier aan het doen? Denk eens na. Ja. Jezus weet hoe de Vader denkt. En hij beseft dat God die heeft een gruwel aan de manier waarop de priesters hier omgaan met datgene wat God heeft ingesteld. Je kan je voorstellen, Jezus verkeerde steeds in die geestelijke wereld. Hij was steeds in contact met God. En in plaats van dat de priesters zich richten op het geestelijke welzijn van de mens, wat hun taak was, maakten ze er dit van. En uiteindelijk, de mensen die moesten gewoon veel te veel betalen voor datgene wat oorspronkelijk was ingesteld. Ze konden ze gewoon niet. Er waren ook mensen bij die dat gewoon niet konden betalen. En het paste zo niet bij elkaar. Het was zo'n enorme tegenstrijdigheid tussen datgene wat God met de mens voor heeft en wat hij hier zag gebeuren. Dus Jezus kan eigenlijk niet anders dan ingrijpen en dit aanpakken. Een einde maken aan de situatie. En hij hoopt dat de priesters wakker worden en weer gaan begrijpen wat hun eigenlijke roeping is. Nou, dat is niet gebeurd. Ik kan je voorstellen dat dit wel wat commotie gaf. En dat ook de fariseeën, dat is ook het moment eigenlijk waarop het begon, dat ze zeiden van, wij moeten van die man af, we willen die man niet. Ze waren woest dat hij zich hiermee bemoeide. Eigenlijk kan je zeggen, hun hele, alles wat ze hier hadden opgezet, daarmee hadden ze het volk stevig onder de duim. Ze hadden hun inkomen geregeld. Mensen die kwamen toch wel om te offeren, want dat moest. Dan konden ze gewoon tegen ze zeggen, jullie moeten wel een offer brengen. Als je iets verkeerd hebt gedaan, ja, moet je wel offeren. Ja, daar moet je wezen. Je kunt daar bij dat winkeltje daar kan je offerdier kopen. Je mag niet zelf je offerdier meenemen. Nee, het moest een heilig dier zijn. We hebben het toevallig met kerst erover gehad, dat bij Bethlehem die schaapskudden, die werden speciaal gefokt om als offer te dienen. En dat mooie inkomen wat ze hiermee verdienden, dat werd nu bedreigd met wat Jezus deed. Dus je kan je voorstellen dat zij graag de rust hier weer hadden en het weer wilden hebben zoals het altijd was. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij beseffen, en eigenlijk ook met het avondmaal beseffen, dat wat Jezus voor ons heeft gedaan genade is. Dat niets van ons kost. We hoeven er niets voor terug te geven. Het is gewoon gratis aan ons beschikbaar gesteld. En waarom? En daar hebben we het natuurlijk vorige keer ook over gehad. Dat heeft te maken met die enorme liefde die God voor de mens heeft. Dat is niet iets wat je kan kopen. Dat kan je alleen maar om niet krijgen. Dus als ik iets zou vertellen van God aan andere mensen, dan mag ik niets daarvoor terug ontvangen. Dat kan gewoon niet, dat past niet. Want ik heb er ook nooit iets voor hoeven doen. Je kan de liefde van Jezus als mens, kan je die niet verkopen aan een ander. Dat kan gewoon niet. Je kan er ook geen goede sier mee maken, want dan ben je eigenlijk hetzelfde als die mensen in de tempel die bezig waren om de offerdieren te verkopen. Maar als je verder leest in Johannes, dan komt er nog een stukje achteraan. Dit staat er direct achter. Hè? De Joden zeiden tegen Jezus, hoe durft u dit te doen? Bewijs maar eens dat u dit mag. Jezus antwoordde en zei, breek deze tempel af en binnen 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. De Joden zeiden, ja, het heeft 46 jaar gekost om deze tempel te bouwen. Zou u dat dan in 3 dagen kunnen? Maar Jezus bedoelde met de tempel, bedoelde hij zijn lichaam. Later, toen hij uit de dood was opgestaan, herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit had gezegd. Daarom geloofden ze toen de boeken en wat Jezus had gezegd. Nou, dit kennen we allemaal wel, hè? Jezus die zegt dan van, nou, ik breek de tempel af en ik heb hem in 3 dagen heb ik hem weer opgebouwd. Nee, dat klopt. Breek mijn tempel af en ik bouw hem in 3 dagen weer op. Dat zegt hij, ja. Zo staat het er ook. En hij bedoelde daarmee zijn lichaam. De Joden denken van, Het gaat over dat prachtige gebouw wat wij hebben gemaakt. En Jezus zegt eigenlijk, ja maar, God woont niet in dat gebouw. God woont in mij. Ik ben de tempel. Ja, dat is eigenlijk wel heel bijzonder, hè? Dus de werkelijke tempel is geen stenen gebouw. De werkelijke tempel is Jezus. Want God woont in Jezus. Dus ook hier snappen de mensen weer niet dat Jezus verschil maakt tussen wat er in de natuurlijke wereld is en wat er in de geestelijke wereld is. Want in de geestelijke wereld wil God zich aan de mens verbinden. En dat beperkt zich niet tot Jezus, hij wil zich aan ieder mens verbinden. Dus allemaal tempels. Dus de tempel, dat is die plek die we net zagen, die is niet in Jeruzalem, die is eigenlijk helemaal nergens in een fysiek gebouw. Maar het is, dat ben jij. Ja, jij bent de tempel. En Jezus wil in jou wonen. Hij wil zich door de Heilige Geest aan jou verbinden, heel persoonlijk. En mocht je denken van, ja, nee, Jezus heeft het hier alleen over zichzelf, hij heeft het niet over ons. Nou, Paulus denkt daar dan anders over. Kijk maar wat hij daarover zegt. In 1 Korinthe 6, vers 19, daar staat: weet jullie dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hij woont in jullie. Jullie hebben hem van God gekregen. Jullie zijn niet van jezelf. Oh, dat is nog een kleine toevoeging. Dus we zijn niet van onszelf, maar we zijn van God die in ons wil wonen met zijn geest. Of in 1 Korinthe 3, vers 16 en 17. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronden richt, zal God hem te gronden richten. Want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Nou, dat is redelijk duidelijk. Dus waar we eerst dit verhaal lazen en het betrekken, dat ook dat gedrag in die tempel betrekken op de schriftgeleerden en op die priesters die daar werkten, hebben we het nu ineens over een hele andere tempel. Nu heb je het ineens over jezelf als tempel. Dan komt het veel dichterbij. Het zegt dus eigenlijk ook iets over hoe wij moeten omgaan met de tempel waar God in woont, dus met onszelf. Ja, dat is een hele andere manier van hier naar kijken. Want wij zijn zelf die tempel waar God in woont. Het laat tegelijkertijd ook zien dat we geen waarde hoeven te hechten aan een gebouw. Wij hebben hier niet een heel mooi kerkgebouw. We zouden best wel een plek willen hebben waar we altijd kunnen zijn. Dat zou best fijn zijn. Maar we komen hier samen in een school, maar het zit hem niet. Dit is niet de tempel van God, dit gebouw. Net zo min als dat een kerk de tempel van God is. Want de kerk wordt niet gevormd door het kerkgebouw. De kerk wordt zelfs niet gevormd door een gemeente. Dus een groep mensen. Nee, het wordt gevormd door de leden van de gemeente. Wij zijn allemaal tempeltjes waar God in woont. En het laat zien, en dat is toch iets heel bijzonders, God wil echt in de mens wonen. God wil zich echt aan de mens verbinden met zijn geest. En dat is dezelfde geest die in Jezus werkte, die mag ook in jou werkzaam zijn. En ik kan je zeggen, wat een enorme liefde spreekt daaruit. Hè? Wat een liefde die God aan de mens geeft, spreekt daaruit. God woont dus niet in die tempel die we net zagen, maar hij woont in ons. Amen. Ja, ik dank u dat het leven met u eigenlijk zo dichtbij komt. We hoeven niet naar een bepaalde plek toe te gaan, Heer, want wij nemen u gewoon altijd mee. Want u woont in ons. U bent altijd bij ons en dat is een geweldige zekerheid. Heer, we hoeven maar iets te zeggen, iets te denken en u kunt er weet van hebben, Heer, want zo dicht woont u bij ons. En het is geweldig, Heer, dat u zich zo aan onze geest wilt verbinden. Heer, en tegelijkertijd dat u het uiteindelijk, wat er gebeurt, aan ons overlaat. Heer, wij bepalen hoeveel ruimte u krijgt in onze tempel. Heer, wij kunnen u alle ruimte geven, Heer, maar als we dat moeilijk vinden, Heer, dan neemt u ook genoegen, Heer, eerst met misschien alleen de gang of alleen de woonkamer. U houdt zoveel van ons, Heer, dat u in alle dingen rekening met ons houdt. En daarvoor wil ik u danken, in Jezus' naam.